Fijn om hier weer in Sneek te zijn. Dus, ja, wel weer goed. Goed gevoel. Ja.
Mooi weer.
Ja, het is wel mooi weer als we hier even aan de ervan zien. Hoe dat komt. Ja, een parasha van vandaag. Ba'alotcha. Heel moeilijk woord, hè? Maar daar struik je al heel snel over als je het voor de eerste keer ziet. Ba'alotcha. En ik heb zelf een beetje boven geschreven, laat je licht schijnen. Ba'alotcha. Welk woord zit erin? Nou, daar gaan we zo meteen over hebben. Maar het is ook een parasha die helemaal volgepakt zit met heel veel verschillende dingen. We hebben nu een beetje het begin van de parasha gelezen vanmorgen. Over de menorah en over de levieten die gewijd worden. En daarna volgen er nog veel meer dingen. Maar het centrale wat er eigenlijk gebeurt in deze parasha, er gebeurt iets heel bijzonders in deze parasha. Wat is dat? Wat is het bijzondere?
Het bewegen.
Het bewegen, ja. Ja, inderdaad. Het bewegen van de levieten. Wat we net gelezen hebben. Maar het bewegen inderdaad ook in het grote verband. Want wat gebeurt er met Israël? Gaan ze doen? Ze komen ook als volk in beweging. Ze gaan vertrekken. Ik weet nog wel vroeger. Als we dan toen ik bij mijn ouders woonde en klein was en dan gingen we op vakantie. En dan was niet zo ver weg voor een vakantieparkje ergens bij Utrecht in de buurt. En ik woon in het westen van het land. En dan duurde dat als kind zo lang, hè? Ja, morgen gaan we weg. En dan dacht ik, het is morgen, ja, nu gaan we weg. Nee, dan moest er dit nog gebeuren. Ze moesten nog naar de slager en ze moesten nog naar de bakker. En weet ik wat, allemaal het huis moest nog schoon en weet ik wat allemaal. En voordat we uiteindelijk... mijn ouders hadden geen auto nog niet. Ja, geen auto, dus we gingen met de trein. Eer dat we uiteindelijk op dat station stonden en die trein naar binnen ging. Dat duurde zo lang. En ook bij Israël is dat best lang geduurd. Het hele hoofdstuk Leviticus lang hebben wij onderaan die berg gestaan, hè? Zou je kunnen zeggen. Wat is er allemaal gebeurd? Het verbond is gesloten. De Torah is gegeven, de 10 woorden. De tabernakel, de Mishkan, is gemaakt, opgericht. De glorie van de eeuwige is er over hen neergedaald. Maar ook de offers zijn ingesteld, de priesters zijn gewijd, hun kleren zijn gemaakt. Alles wat ze moesten doen, ook alles wat het volk moest doen om tot God te kunnen naderen, al die instructies hebben we allemaal gelezen in de afgelopen tijden. Maar ook het leger is geteld en ingedeeld. Ze kwamen niet zo, alsof ze gingen niet weg zoals ze gekomen waren. Er staat er in Exodus dat ze geordend in groepen weggingen, maar hier gebeurt het anders. Hier worden ze netjes per stam en ook rond de tabernakel gelegerd. En met de levieten daartussenin als een buffer. Want dat hebben we gelezen. Zij moesten de dienst verzorgen. Ze waren de dienaren van de priesters eigenlijk. De dienaren van de Mishkan, van de tabernakel, van de woning van God. Maar ze dienden ook als verzoening. Dan moet je dat dan zien, die verzoening. Nou, als het volk te dicht bij het heilige kwam, dan kon er wel eens wat misgaan. Zij waren als die buffer bedoeld. Maar ook bij het optrekken, dan zie je dat de levieten daar centraal optrekken. En Juda gaat voorop. Dat is ook geestelijk, symbolisch belangrijk, hè? Juda gaat voorop. En de andere stammen volgen. En de levieten daar in het midden. En dat is heel bijzonder met dat woord Ba'alotcha. Dat kan je vertalen met de naam die bij doet dat bijvoorbeeld met als je de lampen ontsteekt. Kan je ook vertalen met wanneer je opgaat. Want het zit aan het woordje alien, la met heen. Ala. En dat is bijvoorbeeld ook het brandoffer, dat is een ola. Maar wat doen Joden als ze uiteindelijk gaan emigreren naar Israël, hoe heet dat? Alia. Het zit allemaal in hetzelfde woord. En dat doet Israël hier ook. Wat gaan ze doen? Ze gaan Alia maken, de eerste. Ja, nadat natuurlijk de aartsvaders Alia hebben gemaakt, gaat nu Israël als volk Alia maken. Dan kun je je afvragen, waarom begint dit gedeelte weer met die menorah? De kandelaar, hè? Het eerste woord menorah. Menorah betekent gewoon kandelaar. Maar in dit geval is dat die hele bijzondere kandelaar. Die kan er met 7 armen. Ik ga er zo meteen nog wat plaatjes van laten zien. Maar ik heb eens eventjes nagekeken, waar komt die menorah? Want ik dacht, ja, dit is niet de eerste keer dat de menorah genoemd wordt in de Torah. De eerste keer dat ik hem tegenkwam was in Exodus 25, vers 31 tot 40. Daar staat helemaal het ontwerp beschreven. Hè? Hoe Mozes het ontwerp krijgt van God, het beeld van God krijgt, van zo moet je maken. Dan vind ik in Exodus 27, gaat het over de olie. Er moet zuivere gestoten olie voorkomen. Die maagdelijke eerste olie. En je hebt olijf, als je olijf gaat persen, dan krijg je olie. Die olie mocht niet gebruikt worden voor de menorah. Het moest gestoten olie zijn en het moest op een hele bijzondere... Het moest gekneusd worden, heel voorzichtig gekneusd worden. En die eerste olie die dan vrijkomt, dat gebeurde op een bepaalde manier. Dat heet ook wel de maagdenolie, virgin olie. Je ziet ook in de supermarkt staan ook al... Moet je niet altijd laten wijsmaken dat het ook echte virgin olie is. Maar goed, ze verkopen het er wel voor. Die olie, die was dan geschikt voor de kandelaar. Dat vinden we in Exodus 27, vers 20 tot en 21. En er moest voortdurend licht zijn van de avond tot de morgen. Dan in Exodus 37, vers 17 tot 24. Dan gaat het over het maken, het vervaardigen van de menorah. In Exodus 40, vers 4 vinden we het gebod van de oprichting van de miskan, van de tabernakel, maar dus ook van de kandelaar met de lampen. Dat wordt daar expliciet weer genoemd. Eventjes verderop in Exodus 40, vers 24 en 25, dan staat dat Mozes de menorah gaat plaatsen met de lampen. Maar ik weet niet of dit allemaal zelf deed, hij deed het waarschijnlijk ook wel zijn zoon of de zoon van Aaron doen, maar het gebeurt daar. Eerst volgende keer, in Leviticus 24, vinden we weer dat gebod over de olie. Dat de Israëlieten olie moesten brengen. En wie waren het uiteindelijk die moesten zorgen voor die olie? Dat die olie ook bij de priesters kwam? De Levieten natuurlijk, ja. Dus vandaar ook het zin waarom de Levieten hier zo ook uitgebreid genoemd worden. Maar daarin in Leviticus 24 staat ook, het accent is dat ook Aaron moet zorg dragen voor die menorah. Dat ook echt gebeurt. En dan hier, het zal niet toevallig zijn, de 7e plaats die we in het verhaal tegenkomen over de menorah. Is dit gedeelte uit nummer 8, vers 1 tot 4. Waar het heel duidelijk nog een keer herhaald wordt, wat al een keer... En het allereerste begin in Exodus 25 werd genoemd dat het licht aan de voorzijde van de kandelaar moet vallen. En dat de kandelaar van drijfwerk was gemaakt. Dus niet aan elkaar gesoldeerd of gelast of wat ook. Nee, het was door een goudsmid. Nou, dan moet je je voorstellen wat een werk dat is om zo'n kandelaar te maken. Met nog eens een keertje 7 van die armen, of 6 van die zijarmen eraan. En dat het model, dat trof me net ook weer bij de lezing, de vertaling van de, als je de Statenvertaling overeenkomstig, de verschijning staat hier daar zelfs. Soms staat het model, soms staat het beeld, hier staat verschijning. Ik vond het wel heel bijzonder, verschijning. Ik dacht van, wacht, er gaan eigenlijk ook een bepaalde lampje branden. Ik zou nog even op terug. Dus hier is het accent in nummer 8, hoe moet het gebeuren? En waarom is het nu zo belangrijk? Ja, want we gaan vertrekken. Nu gaat het echt gebeuren. Nu moet die miskan, die kandelaar staat er wel mooi te branden, maar hij moet straks uit elkaar, hè? Alles moet uit elkaar gehaald worden. En straks, als we op de volgende plek zijn, dan moet het allemaal weer precies zo neergezet worden als dat de bedoeling is. Als God het geboden heeft. De lamp moet in orde zijn. En dat is niet alleen fysiek, maar ook overdrachtelijk belangrijk, dat de lamp in orde moet zijn. Als Israël vertrekt, gaat het licht mee, maar dat licht moet echt meegaan. Juda gaat voorop, maar Levi draagt de lamp. Dat is ook een belangrijk onderscheid. Juda gaat voorop, Levi draagt de lamp. En bijzonder de kehatitische stam uit de Levieten, die moesten al die voorwerpen dragen. We hebben ook gelezen over, net in het vorige gedeelte wat vorige week gelezen hebben, over de Chanukka van de Mishkan, de inwijding van de tabernakel. En wat lazen we? Misschien kun je je nog herinneren, dat al die hoofden van de stammen, die kwamen allemaal inwijdingsgaven brengen, weet je het nog? Gouden schalen, zilveren schalen, met reukwerk, met van alles. En ook die wagens. Dat alles kwamen ze brengen. Maar welke stam was daar niet bij? De Levieten, ja. Nou, daarom kwam Rashi, dus een bekende Joodse middeleeuwse uitlegger, op het idee, ja, al die stammen hebben hun inwijdingsgaven gebracht in Leviatex om te brengen. Nou, vandaar dat God zei tegen Aaron, kijk, jouw deel is die menorah. Jij moet zorg dragen dat dat licht in orde blijft, dat dat licht naar voren komt. En jouw deel is eigenlijk het allerbelangrijkste. Jouw deel is van grote belang. Meer dan al die andere gaven bij elkaar. Dat is een uitleg van Rashi, maar doe ermee wat je wilt. Ik vond het op zich wel mooi. In ieder geval wordt ermee tot uitdrukking gebracht dat de inwijding van de Mishkan niet losstaat van het ontsteken van de menorah. Die twee dingen horen bij elkaar. Dat zie je ook heel duidelijk bij het Chanukka-feest. Als alles ontwijd is geweest. Dan wordt dagenlang wordt die tempel weer gereinigd. En dat is vele, vele jaren later natuurlijk. Wat we nog steeds herdenken als Chanukka vieren. Chanukka denkt, inwijding. Wat is dan het symbool van die inwijding? Wat hebben we dan staan? Een grote menorah. Het is wel geen zevenarmige menorah. Het is een Chanukia met veel meer armen. Omdat ze die 8 dagen dat de menorah bleef branden dan symboliseren. Of eigenlijk ook de 8 dagen van het loofhuttefeest. Maar dat voert nu veel te ver. In ieder geval, de inwijding van de tempel had directe relatie met het opnieuw doen branden van die menorah. Die was stond centraal, is belangrijk. Het eerste wat aan moet gaan is het licht. Hetzelfde als je zegt van nou, we zijn hier, we kunnen hier de tent wel sluiten. Wil de laatste het licht uit doen? Dan gaan we weg. Dus dat grapje wordt vaak gemaakt. Maar zo is het ook andersom. Wil de eerste het licht aandoen alsjeblieft. Want als we geen licht hebben, dan kunnen we niet wandelen. Ik kan het zelf bedienen. Hè? Even kijken hoe dat gaat. Ja. Nou, dit is een heel bekend plaatje. Wat is dit ook alweer? Ja. Het staat in Rome, de triomfboog van Titus. En Titus was een generaal die uiteindelijk Jeruzalem innam en de tempel heeft verwoest. De laatste tempel die nog gestaan heeft, de tweede. Sommigen noemen het ook wel de derde tempel, maakt niet uit. In ieder geval. En om die overwinning te vieren, liet Titus toen de laatste keizer was geworden, deze triomfboog maken. En misschien eerder, ik weet niet precies, maar op zijn vader liet dat maken, die toen keizer was. En al die tempelschatten werden ook door die boog in Rome ingevoerd. Waaronder dus de menorah die in de tempel stond. En je ziet daar heel rechts hoe vet vaak de zilveren trompetten die er ook bij waren. De tafel van de toonbroden is er nog op te zien. Het lijkt me heel bijzonder dat ze dat nog hebben, zeg maar. Maar ook wel heel schrijnend. Want niemand weet meer trouwens waar die menorah gebleven is. Er zijn allerlei theorieën over. Hij zou bij het Vaticaan zijn. Ga ik niet te diep op in, zoek maar eens op Wikipedia onder menorah of tempel. En dan vind je een hele verhandeling over wat er allemaal mee gebeurd zou kunnen zijn. In ieder geval, prominent is hier dus te zien die menorah. Ze wilden later het licht uitdoen. Hier ging het licht dus letterlijk uit Israël. Ik zag een tijdje geleden, een week geleden, een filmpje op YouTube van een zekere theologe met de naam Ibn Trangholm. Een Deense theoloog die werd geïnterviewd door een Noorse interviewster. En als je het nog eens wil zien, terugkijken, dan kun je dat op YouTube haar interviews terugkijken. Iben Tranholm. En zij duidde heel duidelijk de diepe geestelijke crisis waar we in Europa hier nu mee te maken hebben. Dat het licht hier eigenlijk uitgegaan is, zou je kunnen zeggen. En dat we eigenlijk, zij vergeleken het een beetje ook met Yeshua spreekt er op een gegeven moment over dat op een gegeven moment is er een boze geest uit iemand gevaren. En zo iemand is schoon, netjes geveegd op orde. Maar als er niks van in de plaats komt, dan komt die geest terug en die neemt 7 geesten mee die nog bozer zijn dan hij zelf. En zo wordt het met die persoon erger dan in het begin, staat er dan. Hè. En zij vergeleken Europa wel eens, zij vergeleken Europa daarmee, dat de situatie waar we nu in zitten, in verkeren, dat het wel eens erger kon zijn dan toen het christendom hier nog niet was, bij wijze van spreken. Heel interessant interview. Die mij ook weer eventjes op scherp zetten van ja, wat gebeurt hier allemaal? Maar is wel, of de Munnerij is natuurlijk ook het beeld van, die is hier nog eventjes uitgelicht. Herken je deze vorm van de Munnerij? Die vind je terug in het embleem van Israël. Ja, kom zo nog even op. De ontwerper van dit embleem, die moest weten van hoe zag die menorah eruit. Nou, de enige referentie, of de een van de referenties, beter gezegd, was dus deze. Uit de geom van, die heeft hij letterlijk daarvoor gebruikt. Maar het hele bijzonder is, het feit dat hij zelf daar zich niet heel erg van bewust is, zijn die 2 takjes daarnaast. Ik kwam zo nog even terug, want dat heeft hier direct met de harte lezing te maken. Maar de menorah is dus heel duidelijk ook het beeld van Israël. We weten ook dat God gezegd heeft, over u zal het licht opgaan. En duisternis zal de volken bedekken. En donkerheid de natieën. Maar over u zal het licht van de eeuwige opgaan. Nou, als we even kijken naar de menorah die nu door het Tempelinstituut ontwikkeld is, al gemaakt is en die je al kan zien, hè, die je al kan bewonderen. Velen hebben we natuurlijk ook in de lijf al gezien. Die is precies geënt op dezelfde vorm van de triomfboog van Titus. Een eigen interpretatie, want de menorah herkent, de vorm kent daarvan verschillende interpretaties. Maar eens eventjes gewoon kijken naar de kandelaar op zich. Dan zijn er zoveel beelden in te zien. Ik heb helaas even vergeten om een plaatje mee te nemen van een schilderij. Waar je veel meer ziet dat de kandelaar ook referenties heeft met de boom. De boom van het leven. Je ziet duidelijk en duidelijk, maar je ziet, als je een beetje fantasie hebt, zie je ook een boom erin. De boom van het leven. Want wat staat er ook beschreven? Dat hij bloesems moest hebben, en bloemetjes, en knoppen en zo. Dus uiteindelijk is hij als een amandelboom beschreven. De eerste boom die bloeit in Israël. Als een amandelboom bloeit, dan weet je, nu komt de zomer eraan. Hetzelfde link met het licht. Hij is ook helemaal van goud gemaakt, van goud gedreven. Volkomen puur zou ik kunnen zeggen. En hij is gemaakt met 1 schacht in het midden en 6 zijn armen. Maar samen staan er 7 lampen op. 7. Als getal van de volkomenheid. Als je gaat zoeken, je vindt, er zijn zo ongelooflijk veel verschillende referenties. Nou, dat getal 7 en die worden menorah gemaakt. Het is te veel om op te noemen vanmorgen. Noem er eentje bijvoorbeeld de 7 dagen van de week, waarvan de middelste de Shabbat, de belangrijkste. De aartsengelen. Er zijn vast nog wel meer dingen te noemen die je zou kunnen roepen. Maar wat natuurlijk een hele mooie is, als discipel, als volgelingen van Yeshua, is natuurlijk ook vaak aan gerefereerd. die echte middelste schacht, die middel, dat is de Messias. En wij zijn uit hem gedreven. We zijn uit hem gehamerd, zeg maar. We zitten ook aan hem vast. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken, heeft hij ook gezegd. Zonder mij kun je geen licht geven. Zonder mij kun je geen vrucht dragen. We zijn uit hem voortgekomen. Maar we zijn ook samen één lichaam. We kunnen niet zeggen van nou, ik ben de voet, jij bent de hand. Ik heb jou niet nodig. Hè? Zoals Paulus dat ook wel duidelijk zegt. We horen bij elkaar, we zijn één lichaam. We geven samen dat licht. En het is een balans. Want het is niet zo dat er één belangrijke hier vooraan staat en die zes zijarmen daar mee. Aan de linker en aan de rechterkant ervan dezelfde hoeveelheid armen. Dat is balans. Je zou ook kunnen zeggen, als de menorah staat voor het openen van uw oren verspreid licht, hè, de Torah. Maar je zou ook kunnen zeggen, we hebben de geest nodig, de geest van God, om ons te verlichten, om dat woord te begrijpen. Zo is daar ook balans tussen Torah en geest. Het belangrijke in ons leven, dat die balans er is. En volgens diezelfde Rashi die ik net noemde, die zei, ja, eigenlijk op dit plaatje zie je dat niet zo goed, maar die lampen, bovenop die armen staan, want daar staan eigenlijk losse lampen op, hè. Het is niet een kandelaar waar je kaars in steekt, nee, het zijn dragers voor lampen die je erop zet. Al die lampen die erop staan, die zes lampen aan de buitenkant, die zijn allemaal gericht naar die ene lamp die in het midden staat. Dat was de centrale lamp. Dat werd volgens de geleerden ook de westelijke lamp genoemd. Ofwel de lamp Gods, de Neha Elohim. En dan was er nog discussie in de Talmud over hoe die menorah gestaan heeft in de tabernakel. Ja, daar kun je ook nog over nadenken, hè? Hoe heeft die gestaan in de tempel of in de tabernakel? Volgens sommigen stond die menorah van zuid naar noord. Dus dwars, als je in de miskan binnenkomt, staat hij zo de dwars op, zeg maar. Nee, zeggen anderen, nee, hij stond niet zo, hij stond zo. Hij stond van oost naar west. En volgens weer anderen, volgens Flavius Josephus, die Joodse geschiedschrijver, die meent overtuigend te hebben gesproken toen de tempel verwoest werd, dat ze gezien hebben dat hij diagonaal stond. Hoe het ook zij, en dat is zo mooi, volgens die geleerden heeft iedereen gelijk, want in het hemelse heiligdom maakt het niet uit. Dan heeft iedereen gelijk. Want God is veel groter dan wat wij kunnen bedenken. Ik denk dat iedereen wel iets van de waarheid heeft. We staan allemaal rondom die olifant met een blinddoek voor. En de een voelt zijn staartje en de ander voelt zijn oren. En de ander voelt weer iets van zijn huid of van zijn poten. En samen zien we het complete plaatje. En dat is ook wat Paulus zegt, hè, dat we samen in staat zijn om de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte van, ja, van het Koninkrijk God. In je eentje kan je dat niet. Je hebt elkaar nodig. Ja. En dan waar stond die menorah? Nou ja, dat hebben we natuurlijk al gezegd. Hij stond in de tabernakel en in de tempel. Daarom zie je ook in de synagoge geen menorah staan. Want een synagoge is niet een tempel. Het is al gebouwd naar de miskan. Je hebt ook in de synagoge voorhof, heilig, heilig, de heilige. Ook die indeling is gemaakt. Maar je zal geen menorah in de tempel of in de synagoge vinden, wel een chanukia. Dus in feite alleen maar symbolisch de menorah weergeeft. Wat vind je wel in de synagoge als het om de lampen gaat? Weet iemand dat ervan? Ja, ja. Hoe heet die?
Netamid.
Daar heb je hem weer, hè? Maar eigenlijk is dat het symbool voor de westelijke lamp. De lamp die in het midden schijnt. De lamp Gods. De oorspronkelijke verwijzing naar de oorspronkelijke menorah. Die miskan, had dus net als de synagoge, drie niveaus van heiligheid. Je kwam eerst in de voorhof. De voorhof had geen lamp nodig, Want het Midden-Oosten en Israël, in de woestijn, zon genoeg, hè? Dus om daar de offers te kunnen doen, dan konden de priesters prima doen met het licht wat ze hadden. Je zou kunnen zeggen, het levenslicht wat ons vergezelt. Maar als je door die voorhang naar binnen ging als priester zijnde, want alle overigen konden daar niet binnen gaan, alleen de priesters, de Kohanim, die kwamen in volslagen donker terecht als daar geen lamp zou branden, want ik heb wel eens gelezen hoeveel kleden daar overheen hingen. Die voorkomen wij thuis van die verduisteringsgordijnen in de slaapkamer op een gegeven moment aangeschaft. Maar op een gegeven moment wist ik weer wat donker was. Dan heb je wel echt even een lampje nodig om bij te liggen. Maar het moet ook heel bijzonder geweest zijn als die menorah daar brandde. Wat zag je dan? Dan zag je het allemaal goud blinken. Want dat hout was allemaal overkleed met goud. En daar die kleden met die cherubim. En de voorhang en die pilaren die ook allemaal met goud overtrokken waren. De tafel met de toonbroden die allemaal van goud was. Met die broden die erop liggen. En het reukofferaltaar. Alles was van goud. Dat moet enorm indrukwekkend geweest zijn om daar zo'n donkere tent binnen te gaan met dat licht van die menorah. Maar dat betekent ook dat dus niet iedereen het licht van die menorah kon zien. Eigenlijk alleen maar de Kohanim konden dat licht zien. En zo is het eigenlijk ook met ons. En wij kunnen vertellen van het licht wat wij gezien hebben, maar soms kunnen wij het niet goed overbrengen. En dan vertel je aan anderen van het licht dat Yeshua is, maar ze zullen ook zelf door het heiligdom moeten binnengaan. Dan kunnen ze ook zijn licht zien. Hij is die lam God die ons verlicht. En dan heb je nog het allerheiligste. Hè? Drie niveaus voor of heilige, heilige der heiligen. Daar was het volkomen donker, zou je zeggen. Maar daar was ook de Shechina, zeggen de rabbijnen, de inwonende heerlijkheid van God. Daar was geen menorah meer nodig, daar was God zelf. En we lezen ook in Openbaring dat er op een gegeven moment ook geen lamp meer nodig zal zijn. Dat God zelf de stad zal verlichten met zijn Shechina. Ik ben het licht van de wereld, heeft Yeshua gezegd. Dat geldt voor dat niveau. Dat geldt ook voor het niveau van de menorah, die middelste schacht. Zo kennen we ook drie niveaus in de openbaring van God. Je zou kunnen zeggen met die voorhof, zou je kunnen zeggen gelijk aan de geschriften die we in de Bijbel hebben. De mens spreekt over God. Of je zou kunnen zeggen de liederen die we over God zingen. Die laten iets zien over God. Dichterbij zijn de profeten. Want God spreekt door de profeten. Wat doen de profeten? Ze willen het volk terugbrengen naar Torah. Terugbrengen naar de juiste wandel met hem. En ook een blik geven op de toekomst. Zoals hier in Zecharia. Dan gaat het over het herstel van het licht. Maar het meest directe is Torah. God spreekt tot de mens. En hij zegt ook, ik heb van Mozes van mond tot mond met hem gesproken. En als ik tot een profeet spreek, spreek ik in dromen, in beelden. Maar met Mozes heb ik van aangezicht tot aangezicht gesproken. De meest staat ook dat hij direct sprak vanaf het verzoendeksel op de ark. Nou, direct, dat kan niet. Vanaf de troon van God zelf ontving Mozes zijn woord. En in die zin is hij de meest unieke profeet geweest die ooit heeft geleefd. De enige die hem te boven gaat is Yeshua zelf. Die heer is over het huis. God wilde wonen in zijn volk, te midden van zijn volk. En als we dan kijken in de geschiedenis hoe dat gegaan is, het volk is op weg gegaan. Uiteindelijk 40 jaar hebben ze gezworven door die woestijn. En onder Jozua zijn ze dan uiteindelijk ook het land binnengegaan. Maar dat heeft heel lang geduurd. En dan zou dan eindelijk aangekomen zijn in de boeken van Samuel. Dan is het heel verdrietig geworden, want dan staat er dat het woord van God schaars is geworden. Er waren wel priesters, kohanim, maar die maakten er een potje van. De een zat op een stoel en de ander deden maar wat ze willen. Maar het woord werd niet meer geuit. En dan staat er dat Samuel, had zich als dat kleine jongetje Samuel, ik neem aan dat iedereen het verhaal over Samuel kent, anders moet je maar eens even lezen weer in 1 Samuel, prachtig verhaal. Jong Samuel, het kleine jongetje dat dan daar dichtbij de ark van God ligt. Ik zou niet waar die precies lag, maar in ieder geval daar ergens in het heiligdom, dichtbij de troon van God. En dan spreekt God tot hem. En wat staat er dan? De lamp van God is nog niet uitgedoofd. Sommigen zeggen, dat was voor de tijd, hè, dat de menorah weer opnieuw aangestoken moest worden. De lamp was bijna uitgegaan. Ja, dat was misschien wel zo. Maar het was ook geestelijk zo. De lamp was bijna uitgegaan. Eigenlijk, zegt God ook in Jesaja, ik zal de walm en de vlasput niet uitdoven. Maar soms is het maar een fractie en dan is het gedoofd, is het klaar. Dus het ligt uit. Zoals ook die theoloog had over Europa. Maar gelukkig, het lam van God was niet uitgegaan, want Samuel werd geroepen. En dan staat er dat het woord van God weer opnieuw tot Israël kwam door Samuel. En er kwam een enorme opleving. En uiteindelijk werd de koning aangesteld, uiteindelijk is David aangesteld. Als voorloper van de Messias. Maar het was een fractie, het was net kantje boord dat die lam van God was uitgegaan. En dan zegt Yeshua ook tegen ons. Tegen ons eigenlijk eerst tegen zijn volgelingen en via zijn volgelingen ook tegen ons indirect, denk ik. In Matthäus 5, vers 14 tot 16. Jullie zijn het licht van de wereld. De stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Ook al kan die wereld dat licht niet direct zien, want je moet daarvoor in het heiligdom wezen, toch kunnen ze op de een manier aan zijn discipelen zien waar het licht te vinden is. Kunnen ze aan zijn volk zien waar het licht te vinden is, want ook Israël. Is het beeld, als volk, het beeld van die menorah. Ik had het net over David. David is zelf, wordt ook een lamp genoemd, hè? In 2 Samuel 21 lees je dat, dat David die wil ten strijde trekken en op een gegeven moment houden zijn legeraanvoerders hem een beetje tegen, want David is koning en moet met David niet te veel gebeuren, want dan zeggen ze tegen hem, als jou iets overkomt, dan wordt de lamp van Israël uitgedoofd. En het is ook de belofte van God aan David, van zijn nakomelingen, dat wat er ook met Jeruzalem gebeurde, met de koningen, met zijn zonen die naam kwamen, zijn nakomelingen die er soms een potje van maakten, dat die beloofde dat God altijd een lamp zou hebben in Jeruzalem. Dat die lamp niet zou uitdoven. En nou, we hebben net gezien die triomfboog van Titus, uiteindelijk is die lamp toch uitgegaan, zou je zeggen. Maar gelukkig is dat de tijd, net daarvoor, was die nazaad van de Messias gekomen. Nazaad van David gekomen. Die wij hebben erkend als de Messias. Waarvan we ook lezen in Jesaja 11. Zo'n prachtige tekst. Waar de menorah dus, zoals ik al zei, zoveel over te vertellen. Het is het licht van de geest, het licht van de Torah. Het is samen de wijsheid God, zou je kunnen zeggen. En dan staat er. Opschieten zal een twijg uit de tronk van Jesse. Nou, een tronk is een omgehouden boom. Hè? Dan denk je van nou, afgelopen. Mooie, prachtige boom. Hij is omgezaagd. Nou, niks. Hè? Nu ook met die storm. Ook zie je af en toe zo hier en daar van die stompen overal staan. Dan denk je van nou, gebeurt. Maar nee, met sommige bomen. Gelukkig. Nou, het is weer een twijgje uit voortgekomen. Uit de tronk van Jesse. En dan staat er, rustend zal op hem de geest van de eeuwige. Je zou kunnen zeggen, de middelste schacht van de menorah. En dan staat er, een geest van wijsheid en verstand, eerste paar armen. De geest van beraad en sterkte, tweede paar armen. En de geest van kennis en ontzag voor de eeuw, de derde paar armen. Die zie je de volkomen kandelaar in zijn volle glorie zien schijnen. Licht tot openbaring voor de heidenen, zou je kunnen zeggen. En heerlijkheid voor uw volk Israël, zoals die oude Simeon bad. Nou, besef dat we af en toe een beetje qua tijd, een beetje van de ene naar de andere tijd gaan. Want we hebben ook nog een achteraanlezing gehad. En dan zitten we net na de verwoesting van de eerste tempel. Dus de tijd dat de Babyloniërs Jeruzalem hebben ingenomen en de tempel hebben verwoest. En dan komt Israël heel langzaam na 70 jaar weer terug en mag de tempel weer gaan herbouwen. En er zijn twee figuren, hebben we over gelezen, over Jozua en over Zerubbabel, Zerubbabel. Verstrooid door Babel, zou het kunnen betekenen. En Jozua is de bekende naam, hè? Jehoshua, God redt. En deze twee figuren, de een is hoge priester en de ander gouverneur, eigenlijk nazaat van diezelfde David. Die staan voor de onmogelijke taak om de tempel weer opnieuw op te bouwen. Maar het licht is uitgegaan, zou je het bijna kunnen zeggen. Het is eigenlijk, ja, best een schier onmogelijke taak. In de situatie waarin ze waren overheerst door de Persen, ze hadden weliswaar de mogelijkheid gekregen om de tempel weer op te bouwen. Maar het hele land lag in puin. En daarna waren vreemde volken waren neergestreken in het noorden van Israël. Hoe bouw je dat land weer op? Hoe gaat het licht weer schijnen? En om hen te bemoedigen, profiteert Zacharia hier. En er zijn zelfs een aantal we komen in een soort rechtbank situatie terecht om te zien een paar rolspelers. Jozua die eigenlijk een soort geklaagde bank staat. De Satan die moet hier zien echt als aanklager. Die hem aanklaagt, die zegt, er wordt niks. Je hebt je rol uitgespeeld als hoge priester. Je hebt het niet waargemaakt, het licht is uitgegaan. Zeg maar dag, het is klaar. Maar dan is het de engel van de eeuwige die het voor hem opneemt. Je Zacharia is daar getuige van. En terwijl hij spreekt en profiteert en het visioen zich ontvouwt, dan krijgt Jozua nieuwe kleren, schone kleren. En een schone tulband op zijn hoofd. En dan staan die onsterfelijke woorden die heel veel gebruikt zijn later ook. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. En ik zal eventjes doorklikken. Eerst nog even de memorandum die ik net vertaal. Je ziet dat trouwens er nog allerlei andere vormen mogelijk zijn. Ik zal er zo nog even over zeggen. Ik klik nu even snel door. Even naar dit beeld. Het is altijd, als je zo'n profetie leest, altijd wel heel lastig voor te stellen. Hoe zit dat nou precies in elkaar? Dit is een beeld, maar je kan het ook op talloze andere manieren tekenen hoor. Maar dit is een zoals deze, dit is een mozaïek. Ik vond dit trouwens wel een mooi. Je ziet dat de twee olijfbomen zijn op een of andere manier verbonden met gouden buisjes aan een soort olievat en die voorzien op die lampen weer van olie. Hier zijn het niet meer de levieten die de olie van aan de hoogpriesters doorgeven, van de priesters doorgeven. Hier zijn de twee olijfbomen die daarvoor zorgen. En die zouden in dit verhaal staan voor die twee olijfbomen. Wie zijn dat? Nee, in dit verhaal van de achteraanlezing. Maar Aaron leefde niet meer. Toen. En Jozua en Zerubbabel, die stonden voor die taak. Ja. Natuurlijk is het heel veel, ook in Openbaring kom je hetzelfde beeldje tegen. En zei het in een iets andere vorm, Openbaring 11, moet je maar eens nalezen. Maar er wordt ook over twee getuigen gesproken. Zij staan eigenlijk voor de taak om die menorah weer te laten branden. Er is olie nodig. Maar heeft God gezegd, mijn geest is nodig. Niet door kracht, het zal niet door jullie eigen kracht gebeuren. Ook niet door geweld, door allerlei, weet ik veel, diplomatieke contacten of door oorlog voeren of wat we ook, als mensen ook maar kunnen verzinnen om die menorah. Natuurlijk kunnen we hem fysiek misschien wel laten branden, maar het gaat ook om het overdrachtelijke beeld. Het licht van het volk moet weer gaan schijnen. En dat kan alleen maar door mijn geest, niet door kracht, nog door geweld, door mijn geest. We hebben als laatste lezing hebben we iets gelezen uit 1 Korintiërs 10. En Paulus, die geeft Israël in de woestijn als een soort voorbeeld voor ons. Voor degene aan wie die schrijft, zijn de Korintiërs, maar over hun schouder heen lezen we dat mee. En geldt het ook voor ons. Al die dingen die Israël in de woestijn zijn overkomen, straks als we door gaan lezen in Numeri, zo door de zomer heen, dan komen we nog veel meer van die voorbeelden tegen dat ze mopperen en klagen en doen en dat er van allerlei nare dingen gebeuren. En er staat er, al deze dingen zijn overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven als waarschuwingen voor ons. Het is zelfs bedoeld om die lamp met zich mee te dragen, om op licht te zijn. Maar wat is het toch moeilijk om dat licht ook werkelijk te zijn. Jullie zijn het licht der wereld, heeft Yeshua gezegd. Maar hij heeft ook gezegd, niet door kracht, maar nog door geweld, maar door mijn geest. Als we op dat heiligdom binnengaan. En alleen maar die menorah zien. Zonder het licht van de menorah zou je de tafel van de toomrode niet zien. Zou je het reukoffer daar niet zien. En je zou geen gemeenschap met de eeuwig kunnen hebben. Je zou niet kunnen bidden. Je zou niet kunnen lofzingen. Dat licht van die menorah heb je nodig. Zo hard nodig in je leven. Om zelf ook licht te kunnen zijn. En dan zie je het prachtige beeld. Daar wil ik even mee afsluiten. Dat het model wat God aan Mozes liet zien op die berg. En dan stond in de HSV overeenkomstig de verschijning die de Heer aan Mozes getoond had. En dan moet ik denken aan Openbaring 1, waar Yeshua daar ook wandelt te midden van 7 gouden kandelaren. En die 7 gouden kandelaren zijn dan de 7 gemeenten waar hij wat tegen te zeggen heeft. En je zou kunnen zeggen, Yeshua is als het ware in het hemelse heiligdom. Hij is nu als priester daar, als hoge priester, die voor ons bidt en pleit. En hij doet het licht aan de voorkant vallen. Hij is het licht tot openbaring wat we nodig hebben. Hij is als het ware Baal-Lotga opgestegen om de hemelse lampen te ontsteken. Ook in ons leven. En dan wordt hier met een router en levensboom. Ik zal nog even graag die andere plaatjes laten zien. Dan ga ik ook stoppen. Ja, dat gaat. Maar je ziet dus dat de meest voorkomende vormen zijn wel die ronde vormen. Maar dit is eigenlijk een iets afwijkende vorm. Het loopt iets naar buiten en dan gaat het recht omhoog. En die zijn ook wel in de archeologie ook al gevonden. Hier bijvoorbeeld. Opgraving bij Magdala. Dan zie je diezelfde vorm die daarop geënt is. Dit is een vorm die Maimonides geschetst heeft. Maimonides dacht dat de armen daar recht uit de menorah naar die armen recht zouden zijn. En die vorm kom je ook heel veel tegen ook bij Chanukia kandelaars. Die vandaag de dag die grote dingen. Die sinds aangestoken worden. Dit is een schet uit de 17e eeuw. Die wou ik nog heel even laten zien, omdat die ook veel meer ook dat organische van de menorah laat zien, die levensboom. En wat zie je hier als afwijkend?
De voet,
ja. Want wat staat, er staat in de Torah helemaal niets beschreven over de voet, hoe de voet eruit moet zien. Nu zijn er Joodse geleerden die zeggen, dit is eigenlijk de oorspronkelijke vorm geweest van de menorah. Met die drie poot. En niet diegene die op de triomfboog van Titus staat afgebeeld. Goed, er zijn allerlei meningen over. Ik wou het alleen maar even laten zien ter illustratie. Maar Laat je licht schijnen. Laat ons licht laten schijnen. Hier wou ik vragen.